van u de zegeningen. Is Johannes de Heer 350, 350, versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbare licht, het ganse gedrag der stervelingen. 350.
Thank you.
volgende lied is Johannes de Heer 666, de versen 1, 2 en 4. Laat hem in u bloeien, groeien bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. 666. 1, 2 en 4. Welkom, broeders en zusters en de gasten onder ons. In het bijzonder de heer Posma. Veel zegen met het brengen van Gods woord. Ook Meta bedankt weer voor de begeleiding. Volgende week hoopt voor te gaan broeder Rennie Schoorstra. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd en begint ook weer gebruikelijk om 5:00. Tijdens de dienst zal niet worden gecollecteerd. Bij de uitgang straks een collectebus, daar kunt u uw gaven in doen. En na de dienst is er uiteraard gelegenheid tot het napraten onder een kop koffie of thee en een versnapering. De bloemen gaan deze keer naar Meta. Voor alle bewezen diensten en nog komende diensten. Veel plezier ermee. We wensen u een gezegende dienst. En de eerstvolgende lied wat we nu zingen is Johannes de Heer 541. Lied 1 en 2. En na Fotumgroet zingen we vers 3 en 4. 541, vers 1 en 2. Doorgrond mijn hart en kent mijn weg, o Heer. Beproef hem en zie wat niet is tot uw eer. Dat zullen wij staande en zingen.
Ons samen zijn is in de naam van God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Zingen we nu ook de vervolgende twee versen van 541. Zie Heer, hier ben ik, maak mij een vat voor u.
Oh, in my heart, there
mag gaan zitten. Wij willen nu met elkaar bidden. Vader in de hemel, hoe heerlijk is dat, dat we in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon, en in uw naam, Vader, samen mogen komen om u te loven en te prijzen. We hebben net met elkaar gezongen, maak me een vat voor u. O Heer, dat we vol mogen worden van u en leeg van onszelf. Heer, wilt u daar ook deze middag ons uw genade schenken, want u bent hier. U bent met uw geest in ons midden. En we danken u, Heer, dat we daarop mogen rekenen. Dat we het van u mogen verwachten. En wilt u door lied en door woord, door gebed, tot uw eer komen, Heer. We zijn zo ontzettend dankbaar, Heer, dat we door genade mogen weten dat u de Heer Jezus geschonken hebt om voor ons in de plaats te sterven. Opdat wij zouden leven. En wat is dat heerlijk, Heer, dat het alles uit genade is. Dat het niet onze inspanning is, maar dat het uw werk is aan onze ziel, aan ons hart, aan onze geest. Zodat wij werkelijk gemeenschap met u kunnen hebben. Heer, daar verlangen we vanmiddag ook naar, die gemeenschap met u, door uw woord en door uw geest. We willen bidden dat u ons ook laat zien wat uw woord zegt, zodat we daar ook gehoorzaam aan zijn en dat we daar ook in vreugde met u mogen wandelen. Heer, wat is het geweldig uw vrede te bezitten, uw blijdschap. En zo willen we ook bijzonder bidden voor hen die oud geworden zijn. En die het moeilijk hebben. Wilt u ook in hun situatie die vreugde geven, Heer. Want we mogen ons altijd in u verblijden. Al zijn de omstandigheden soms moeilijk en zwaar. We denken ook aan degenen die chronisch ziek zijn. Wilt u ook hen steeds weer moed en kracht geven voor elke nieuwe dag. Heer, en dan denken we ook, Heer, aan al uw kinderen die vervolgd worden in deze wereld. Er zijn er zoveel, Heer, die, omdat ze u lief hebben, Heer, op een verschrikkelijke manier behandeld worden, in gevangenissen worden gesmeten, gemarteld, ja, soms zelfs gedood. En Heer, u weet dat dat voortdurend aan de gang is over deze hele wereld, dat uw kinderen het moeilijk kunnen hebben, maar dan bent u erbij, Heer, en u kunt hen uittillen boven de omstandigheden. U kunt hen u zelf laten beleven in de situatie waar ze zijn, dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren, Heer. Heer, en zo willen we ook bidden, Heer, voor uw oude volk Israël. Heer, u weet dat het uw oogappel is. En u weet, Heer, het is uw land en uw stad. En Heer, nog zijn velen niet tot geloof gekomen, maar we zijn ook heel dankbaar, Heer, dat we elke keer berichten krijgen dat velen die Heer Jezus vinden, hun Messias, de Heiland die in de eerste plaats voor hen was gekomen. O Heer Jezus, wilt u nog velen trekken tot dat wonderbare licht? Geef dat velen verlangen naar de waarheid en uw woord gaan lezen. En daar tot ontdekking komen dat het, ja, dat kostbare boek, Heer, dat helemaal geschreven is door Joodse mensen, geleid door de Heilige Geest. En dat wij, die geen Joodse mensen zijn, Heer, door genade er deel aan mochten krijgen. Dat wij ingeënt zijn op die aloude tronk, Heer. Wat een genade. Dat we ook dat geloof hebben gekregen, zodat we een nazaad van Abraham zijn. Heere Jezus, wilt u dat volk zegenen? En wilt u hen beschermen? En wilt u hen laten zien wie u bent, Heer? Heer, u weet dat ze aan alle kanten bedreigd worden. Dat ze alle kanten in het nauw worden gedreven. O Heer Jezus, erbarm. En zo leggen we dat alles ootmoedig aan uw voeten neer. En danken u, Heer, dat u uw werk en uw plan volvoert. En dat we uit mogen zien naar het moment dat u ons komt halen. naar uw belofte, tot eer en verheerlijking van uw naam. En dat we dan voor altijd bij u mogen zijn. O Heer Jezus, dank u wel. Zegen ons zo met elkaar. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu nog zingen van Johan de Heer 509, de versen 1 en 2. 509, de versen 1 en 2. De hoge God alleen zij de eer. 509. Waar we vanmiddag over na willen denken, is het volgende. Wij zijn hemelburgers en daardoor zijn we vreemdelingen op de aarde. We gaan met elkaar eerst lezen uit Hebreeën 11, de versen 13 tot en met 16 en daarna nog iets uit de Petrusbrief. Dus Hebreeën 11, vers 13 tot en met 16. Deze allen, ik lees uit de HSV, deze allen, en dan gaat het over de geloofsgetuigen die daar worden genoemd, in dat bekende hoofdstuk van Hebreeën 11, deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En over die stad, als u eventjes terugkijkt in de 10e vers, dan staat er van die stad een stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dat moet dus wel een hele bijzondere stad zijn. En dan gaan we lezen in de eerste Petrusbrief, de tweede hoofdstuk, de versen 11 en 12. En dan nog een stukje verderop, de versen 20 tot en met 25. Eerst 1 Petrus 2, vers 11. 1 Petrus 2, vers 11 en 12. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij die u nu van u kwaad spreken, als kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt. En dan naar 20b. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Want u was dwalende als schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en de opziener van uw zielen. En als u hem als vader aanroept, dat staat in 1 Petrus 1 vers 17, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. We gaan met elkaar 3 keer nadenken over vreemdelingschap. In de eerste, wat het betekende in het leven van Abraham. Ten tweede, wat het betekende in het leven van de Heer Jezus. En ten derde, ons vreemdelingschap. Wat is eigenlijk een vreemdeling? We kennen tegenwoordig allemaal vreemdelingen. En misschien hebt u zelf wel enige ervaring als u een keer naar het buitenland gaat, hoe u zich dan voelt. Je spreekt de taal niet, je kent de gewoonte niet. En hoe verder dat land weg is, hoe moeilijk je het vaak vindt. Ik weet nog dat ik op een bepaald moment in Ethiopië was. En ik moest ontzettend veel leren, maar ook heel veel afleren. Want als vreemdeling moet je maar je schikken naar wat daar is. Nou, het eerste wat je leert is dat ze daar veel minder vaak eten op een dag. En veel kleinere porties. Die mensen zijn dan al uitermate slank. Want er is gewoon niet meer. En dat is voor ons Nederlanders een hele eigenaardige ervaring. om dat mee te maken. En wat krijg je dan? Een soort spekachtige pannenkoek van een heel merkwaardig graan. En dat eet je dan. En dat is het dan, klaar. Je moet leren je aan te passen als vreemdeling. En als vreemdeling heb jij hele andere gewoonten. Nu gaan we eens kijken wat dat betekent in het leven van Abraham. Dit gedeelte wat we nou net met elkaar gelezen hebben, dat gaat over die geloofsgetuigen in Hebreeën 11. Dat begint met hele bijzondere woorden. Dat begint deze allen, dat zijn dus die geloofsgetuigen, zijn in het geloof gestorven en ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en begroet. Waarom waren ze dan eigenlijk vreemdelingen? Eén van die vreemdelingen was Abraham. En God had hem een belofte gegeven. Dat had hij aan al die geloofsgetuigen gegeven. Een belofte die betrekking had op de hemel en niet op de aarde. Wat weten wij nou van de hemel? Gelukkig door de Bijbel weten we er wel wat van. Maar Abraham wist ook iets van de hemel. En hij had gehoord dat God een stad zou bereiden voor degenen die hem lief hebben. Die met hem zouden leven. En wat moest hij dan doen? Hij moest zijn aardse vaderland verlaten. Vaarwel zeggen. Mensen die dat wel eens meegemaakt hebben, weten dat het niet makkelijk is. Dat het zelfs heel moeilijk kan zijn. Abraham moest zijn aardse vaderland verlaten. Abraham moest zijn familie verlaten. En dat was ontzettend moeilijk. Eerst reisde zijn vader nog met hem mee. En toen bleef hij op een bepaalde plek, in Haran, tot zijn vader daar overleden was. En toen zei God, nee, je moet verder. En dan ging hij weer. En toen reisde Lot nog met hem mee. En toen moest hij ook afscheid nemen van Lot. Want God wilde Abraham helemaal apart hebben. Abraham woonde in een vreemd land, onder vreemde volkeren. En Abraham mocht zelfs niet eens een huis bouwen. Hij moest in tenten wonen. Als wij in een tent wonen, doen we dat misschien eens een keer in de vakantie. En je weet, een tent is niet zo'n geweldige plek om elke keer te verblijven. In de zomer, als het mooi is, dan gaat dat allemaal wel. Maar er zijn momenten waarvan je zegt, ik ben blij dat ik in een huis woon en niet in een tent. Wat moest Abraham nou vooral doen? Abraham moest in alles op God vertrouwen. In iedere situatie waarin hij kwam, moest hij op God vertrouwen. Hij wist zich totaal afhankelijk van God. En Abraham staat in de Bijbel als een voorbeeld voor ons. Hij geloofde God. En hij zag uit naar wat God had beloofd. En daar was ook die geweldige toekomstverwachting van die stad met fundamenten, waarvan God zelf de bouwmeester is, dat hemelse Jeruzalem. Als u het leven van Abraham goed bestudeert, dan komt u erachter dat Abraham veel en veel meer wist dan wij denken van het heilsplan van God. Abraham heeft de Heer Jezus ontmoet. Hij is bij hem op bezoek geweest. Abraham heeft zoveel van God geweten, dat hij op een bepaald moment, toen de beproeving heel erg groot was, kon hij tegen zijn zoon zeggen, God zal zelf voorzien in een lam ten brandoffer. Letterlijk staat er zelfs, mijn zoon is brandoffer. En Abraham wist dat als hij God gehoorzaamde, wat ongelooflijk moeilijk was om dat liefste wat je hebt, om dat naar een offerplek te brengen. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dat is zo diepgaand. Maar Abraham geloofde dat God hem uit de doden zou kunnen opwekken, want God had hem iets beloofd. En hij vertrouwde God door dik en dun heen. Hij vertrouwde dat God door dat kind van nageslacht zou spreken, want dat had hij gezegd. En daarom zei hij tegen die knechten, als wij daarboven aanbeden hebben en wij teruggekeerd zullen zijn. Daar was Abraham absoluut van overtuigd. En als je dat gaat begrijpen, ga je het hele plan van God in dat offer van Isaac in totaal ander licht zien. Dat moet je niet met menselijke ogen bekijken, maar vanuit de wijsheid van God. Hoe moeilijk kan het zijn om iets dat je heel erg lief en dierbaar is, aan God als het ware terug te geven. En misschien heeft iemand van u wel eens meegemaakt dat je een geliefde verloren bent en dat je hem als het ware aan God moest teruggeven. Dat betekent dat dit heel diep in je grijpt. En Abraham was er absoluut van overtuigd dat die beloften van God waar waren. Dus in dat geloof op die beloften zijn ze ooit gestorven. Dat God zou doen wat hij had beloofd. Kunnen wij ook sterven in de wetenschap dat God zal doen wat hij belooft? Dan ben je gelukkig mens. Dan ben je een heel erg blij mens. En ik kan door genade zeggen dat ik daar me ontzettend in verheug om eenmaal bij de Heere God te zijn. Natuurlijk willen we het liefst dat de Heer ons komt halen op het moment dat hij heeft beloofd dat hij zal komen om de gemeente te halen. Maar als dat niet zo zou zijn, als mijn leven dan op een gegeven moment eerder zou afgelopen zijn, weet ik toch dat Gods beloften waar zijn. En het is zo belangrijk dat je dat weet. Want ieder van u gaat op een bepaald moment de Heilige God ontmoeten. En hoe kunnen we God ontmoeten als niet onze zonden en het verkeerde wat in ons is, vergeven is door het bloed van de Heer Jezus? Dat is onmogelijk. Maar als we weten dat dat vergeven is, dat we daar in een vast, rotsvast vertrouwen hebben, dan is het niet moeilijk om God te ontmoeten. Dan is het een vreugde om God te ontmoeten. En daarom is dat vreemdelingschap wat Abraham beleed, dat is evengoed iets wat ons betreft. Maar wat werd dat geloof van Abraham op de proef gesteld? Elke keer, zelfs op de aardse belofte die God gegeven had. God had gezegd, je zult een zoon krijgen. En Abraham was net zo'n mens als wij, die op een bepaald moment ook een zwak moment kan hebben. En toen zijn vrouw zei, neem toch alsjeblieft mijn slavin. Toen dacht Abraham, dat is een oplossing. Maar weet u, elke menselijke oplossing heeft nooit het resultaat van Gods oplossing. Elke menselijke oplossing brengt ellende voort. Loop God nooit voor de voeten, maar wacht op wat God je te zeggen heeft. Als er jonge mensen zijn die dan op een gegeven ogenblik ontzettend graag een partner zou willen vinden, vraag het de Heere God dat hij je de partner geeft die bij jou past. En wacht op zijn tijd. Heb geduld. Abraham moest enorm veel geduld hebben. Maar dat geduld werd beloond. Hij was nota bene 100 jaar toen Isaac werd geboren. En zoals Abraham God heeft vertrouwd, elke keer heeft God dat geloof weer versterkt, want het geloof is ook een geschenk van God, maar God kwam het geloof van Abraham versterken. Hij kwam dan op bezoek en hij zei, volgend jaar. Wat is dat niet geweldig, dat God zijn kind dat geeft wat hij in die omstandigheden nodig heeft. En dat deed God. En toen Abraham versterking nodig had, toen kwam Melchizedek hem tegemoet. En dat is eigenlijk de Heer Jezus. Hij kwam met brood en wijn. Is dat niet heerlijk? De grote vredevorst kwam Abraham zelf tegemoet. Het is zoiets prachtigs als je dat leven van Abraham doorspit, wat je ziet hoe God daar doorheen werkt. En dat is voor ons een geweldige bemoediging, dat we weten als God een plan met je leven heeft, en dat heeft hij, laat hem dan zijn gang gaan. Laat hem doen wat hij in jouw leven wil doen. Abraham had een toekomstverwachting. Een geweldige toekomstverwachting. En als u nou denkt, die toekomstverwachting voor mij dan, gaan we eerst nog kijken naar wat de vreemdelingschap voor de Heer Jezus betekende. In Johannes 3 vers 28 staat iets bijzonders. Dan zegt de Heer Jezus iets merkwaardigs. Hij zegt tegen de Farizeeën, dat waren nog niet bepaald degenen die hem werkelijk lief hadden. Dat waren mensen die hem eigenlijk altijd een valstrik wilden spannen. En dan zegt hij tegen die Farizeeën, zegt hij, u bent van beneden en ik ben van boven. U bent van deze wereld en ik ben niet van deze wereld. Wat bedoelde de Heer Jezus daarmee? Hij bedoelde dat hij op God gericht was. Op zijn Vader, om zijn wil te doen, op de eer van God. En dat zij waren uit op de eer van de mensen. Mag ik even een vraagje tussen, maar op welke eer bent u uit? Als u in deze wereld kijkt, dan gaat het altijd om de eer van de mensen. Maar de Heer Jezus was helemaal niet uit op de eer van de mensen. Hij was uit op de eer van God. En daardoor paste hij niet in deze wereld. Werd hij door die wereld gehaat? Zo erg zelfs dat ze hem uit de weg wilden ruimen. In het 47e vers zegt de Heer Jezus, wie uit God is, hoort de woorden van God. En daarom hoort u niet, omdat u uit God niet bent. Dat is verschrikkelijk. Van nature is de mens in feite uit Satan. Uit de tegenstander van God. En hij moet een mens van God worden. Een mens niet van beneden, maar van boven. Hoe duidelijk is dat de Heer Jezus hier in deze wereld de vreemdeling bij uitstek was. De Heer Jezus was in alles totaal anders in wat hij deed. In wat hij zei, in alles. Johannes de Doper zei al van hem, in Johannes 3 vers 34, hij die God gezonden heeft, spreekt de woorden van God, want God heeft hem de geest zonder maat. De Heilige Geest was op de Heer Jezus. En hij kon daardoor de woorden van God spreken. En nu zocht hij naar mensen die open stonden voor de woorden van God. En we zijn hier vanmiddag bij elkaar om te horen naar de woorden van God. Mensenwoorden hebben we niks aan. Maar de woorden van God, die zijn zo ontzettend belangrijk. Hoor naar de woorden van God. Wat betekende dat voor de Heer Jezus? Hij die geen zonde gedaan had, heeft en in de mens mond geen bedrog gevonden is. Dus die was totaal anders als de zondige mens. Die toen hij gescholden werd niet terugschold. Moet je vandaag aan de dag omkomen. En toen hij leed, niet dreigde. Wat had ik dat kunnen doen als de zoon van God? Hij deed niet. Maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En daar heb je nou precies het grote verschil. Wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. En hoe is dat alleen mogelijk? Alleen wanneer wij aan de oude mens gestorven zijn. Anders lukt het niet. Als die oude mens niet gestorven is, dan blijft het ikgerichte zijn rol spelen. En daar gaat het nou juist om, dat wij zijn met hem gestorven, met hem begraven. En we zijn ook met hem opgestaan tot een nieuw leven. En dat is dat totaal andere leven. Dat leven niet van beneden, maar dat leven van boven. De grootste wemeling op aarde. Hij had niet eens een thuis. Abraham had nog een tent. Maar hij had niet eens een plaats om het hoofd neer te leggen. Hij werd niet begrepen. Er waren er weliswaar die hem lief hadden, maar voor de meesten werd hij gehaat. Hij werd vals beschuldigd. Hij werd uitgescholden. Hij werd onrechtmatig, vals veroordeeld. Hij werd als een misdadiger terechtgesteld. En wat betekent dat alles voor ons, zijn discipelen? Een discipel is niet meer dan de meester. Een discipel wil worden als de meester. Ook zijn volgelingen zijn dus niet meer van beneden, maar van boven. In Filippenzen 3, vers 20 staat iets prachtigs over ons. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dat is onze verwachting. Dat is onze hoop. Dat is onze toekomst. En omdat het leven, als je het aan hem gegeven hebt, niet meer jou toebehoort, maar dat hij erover mag beschikken, mag hij het leiden door zijn geest. Want wat is dat heerlijk, dat hij ons zijn geest gegeven heeft. Toen je tot bekering kwam, heeft hij je doen wedergeboren worden. Want dat kon je zelf niet. Dat heeft hij gedaan. Door genade. Dan horen we hem. En dan leren we de dingen van boven te bedenken. Dat is totaal iets anders dan de dingen van beneden. Niet die op de aarde zijn, staat erbij. We gaan alles zien in dat licht, zijn licht. We zijn immers met hem gestorven en begraven en opgestaan in een nieuw leven. In Galaten 6 vers 14 staat dat het kruis van onze Heer Jezus, dat maakt voor jou dat de wereld voor jou gestorven is. En jij voor de wereld. Dan heb je elkaar niks meer te zeggen. En de gevolgen zijn dat we een totaal ander leven gaan leiden. Een leven dat door heel veel mensen in je omgeving niet wordt begrepen. Dat vinden we zo moeilijk. Ons spreken en ons doen zal totaal anders zijn dan de mensen van deze wereld. Ik heb een vriend, dat is een gelovige boer. En hij zegt, Hein, alles wat de Heer geeft is goed. En toen was er vlak bij hem, kort geleden, een politieman. En die politieman, die stond daar met een apparaat om de snelheid van de weg te meten. Hoe hard de mensen daar reden. En toen ging hij naar die politieman toe, die vlak bij zijn huis, dat het meten stond. Hij zegt, ben jij nou bezig boeven te vangen? Nou, dat hoop ik niet, zegt die politieman. En toen begon hij met hem een gesprek over de Heere God. En hij zegt, jij moet ook eenmaal de Heere God ontmoeten. Hij zegt, en dan moet je elke dag voor bereid zijn. En die politieman, die werd daar zo door getroffen. Hij zegt, maar al die dingen die nu om de wereld... Hij zegt, die dingen die staan in het woord van God. Het woord van God heeft dit voorzegd, dat dit allemaal gebeuren zal. En dat het allemaal ten onder gaat. Maar hij heeft een plan om je te redden. Er staat dat allemaal in de Bijbel, zegt die politieman. Ja, zegt hij. Hij zegt, zal ik een Bijbel voor je halen? Toen is hij naar huis gerend, heeft hij een Bijbel gehoord. Die politieman was zo blij met die Bijbel. Maar hij zegt, want dan ga ik zoeken naar wat je me verteld hebt. Hoe anders dan de boeren in deze wereld die in opstand komen. Totaal anders. Hoe komt dat? Omdat deze boer de Heer Jezus zo indringend lief heeft. Hij zegt, en of nou door de droogte mijn maïskolven niet goed groeien. Hij zegt, het maakt me helemaal niks uit. Want de ziel van zo'n man gaat veel belangrijker. Sterven is belangrijk. Dat is iets ergs, zegt hij. Maar sterven voor eeuwig is verschrikkelijk. En zo kan hij van de goedheid van God niet zwijgen. En daardoor is hij een vreemdeling. Ook in boerenland is hij een vreemdeling. Het gaat er zo op aan, omdat we de dingen bedenken zoals God ze ons laat zien. En als we dat doen, kunnen we vergeven. Dan kunnen we zelfs onze vijanden vergeven. Dan geeft hij ons de kracht om te verdragen. Dan kunnen we liever onrecht lijden dan op onze rechten te staan. Dat deed de Heer Jezus immers ook. Dan kunnen we lief hebben. Dan kunnen we zelfs zo op God gericht zijn en hem verheerlijken, dat iedereen ons kan zien dat we van hem zijn. Dat we ons onthouden van de verschrikkelijke vleeselijke begeertestaten die strijd voeren tegen onze ziel. En dat vind ik zo ontzettend erg wat er op het ogenblik gebeurt. Dat de zielen van jonge mensen op alle mogelijke manieren totaal in de war gebracht worden. Er is één keer een jonge man die zei tegen me, mijn ellende zit in mijn zak. En toen haalde hij zijn telefoontje tevoorschijn. Wat ze allemaal voorgeschoteld krijgen. Wat scholen vandaag aan de dag moeten vertellen aan die kinderen, lieve mensen, het zijn leugens. Dit woord is de waarheid. En overal waar afgeweken wordt van het woord, hebben we de waarheid niet. En vandaag de dag willen ze beweren dat er geen waarheid bestaat. Weet u dat in de tijd al tegen de Heer Jezus werd gezegd door zijn rechter, wat is waarheid? En dat is zo'n gemene leugen van de boze. Weet u dat er jaren geleden een satanist, die het satanisme helemaal mee heeft opgericht, wat hij het samenvatte in een paar zinnen. En weet u wat hij zei?
Doe wat je wil.
Precies, doe wat je wil. En wat hebben we nu, is de slogan van deze tijd. Zover heeft Satan het geschopt, dat hij de mensen deze verschrikkelijke onzin voorschotelt. En die kinderen weten op een gegeven moment niet meer welke kant ze uit moeten. Ze komen totaal in de war. En daarom zijn wij, die gelovig zijn, zo gehouden aan om onze kinderen en kleinkinderen te helpen de waarheid te vinden. Wat hebben we een opdracht, hè? Een opdracht om te zijn wie de Heer wil dat we zijn. En dan ben ik soms zo blij als er een kind, een kleinkind van je opa, hoe denkt u hierover? Opa, wat staat daarover in de Bijbel? En dan heb je een taak. Al ben je dan een oude man, dan toch, ze zoeken, hou vast. Dat de wereld ons niet meer in zijn macht heeft. Dat we de goede werken doen die God tevoren bereidt. En dat we het daarin wandelen. Dat we volkomen op God leren vertrouwen. En geduldig zijn. We kunnen wachten zoals Adam geduldig was. Tot het moment dat Jezus komt om ons te halen. Wat kan ik daarna uitkijken? En dat we gemeenschap met hem hebben. En gemeenschap met elkaar. Broeders en zusters. Waarbij we geen verschil maken. Tussen hen. Dat we in de strijd in de hemelse gewesten daar kunnen stand houden. Door onze positie in te nemen. En de wapenrusting van God aan te trekken. En te strijden. Tegen de overheden en de machten. In de hemelse gewesten. En dat kan alleen als we in hem blijven. Want hij is de overwinnaar. En als we in hem blijven, zijn we met hem overwinnaars. Is dat niet heerlijk? We wandelen, al zijn we in ons lichaam, niet naar het vlees. Niet naar de begeerte van ons persoonlijk hart. 2 Korinthe 10 vers 3. En dat we tegenover de haat de liefde betonen. Wat hebben veel mensen ontzettende behoefte aan liefde, aan aandacht, aan zorg, dat we altijd erop uit zijn om verzoening te zoeken met onze broeders en zusters, opdat we hen lief hebben en bereid zijn in navolging van de Heer Jezus. En nu ga ik iets zeggen wat misschien wel heel moeilijk ligt. In navolging van de Heer Jezus de schuld op ons te nemen, ook al hebben we die niet. Dat deed Jezus ook. Maar de schuld die ik verdiend had, nam hij op zich. En als je naar je broeder toe gaat en je hebt daar een probleem en je zegt, ik neem de schuld op me. Bereid dat de weg open om tot elkaar te komen. Is dat niet wonderlijk heerlijk? Gods weg is de beste. Altijd. En dat is ons vreemdelingschap. En we lezen tot op slot een oproep uit Hebreeën 12 vers 1 tot 3. Dat vind ik zo'n geweldig gedeelte. Hebreeën 12 vers 1 tot 3. En lees het maar mee. Misschien in je telefoontje, want daar kun je het ook lezen. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen. Alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich verdragen heeft, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen, of door, in andere vertalingen, door matheid van ziel verslapt. En laten we alsjeblieft wandelen in dat spoor van geloof, waarvan de Bijbel zegt dat het de ziel behoudt. Want ook onze ziel moet behouden zijn. Dan vervult blijdschap en vrede ons hart. Wat een reden om hem daar nu voor te danken. Zullen we dat dan samen doen? Vader in de hemel, we zijn zo ongelooflijk dankbaar voor de Heer Jezus. En dat Hij ons heeft laten zien, Heer, wat uw weg is. Uw weg van gerechtigheid. Uw weg van genade. Uw weg van vergeving. Uw weg van barmhartigheid. O Vader, wat is het toch groots dat we u mogen loven en prijzen. Dat Hij wilde sterven toen wij nog zondaren waren. O Heere Jezus, dat u dat alles gedragen hebt. We willen u daarvoor loven en prijzen. En willen u danken dat we nu met u mogen wandelen. Dat u ons uw geest gegeven hebt. En dat we in dat voetspoor elkaar mogen vasthouden. Elkaar mogen aanmoedigen. Elkaar mogen zeggen, hou vast aan de Heer Jezus. Blijf vasthouden aan zijn belofte. En Heer, dan weten we dat onze geweldige toekomst in het vooruitzicht is gesteld. Dat we straks mogen zijn in dat hemels Jeruzalem. In die stad waarvan u de bouwmeester bent, Vader. Dat we dan eenmaal voor altijd bij de Heer Jezus zullen zijn. Onze Heer, onze Redder, ons hoofd, onze Meester, onze Koning en Heer. O Heer, we vereren u. We willen u danken. We willen u loven. We willen u prijzen. Dat we met elkaar hebben mogen zien, Heer, dat ook wij niet van beneden zijn, maar van boven. Dat ook wij, Heer, als discipelen van u mogen wandelen in geloof. Ook al zien we nog een heleboel dingen niet, al zien we ze alleen maar met ons geloofsoog, toch weten we, Heer, dat u zult waarmaken wat u hebt gezegd. En dan zien we zo uit naar die dag van uw komen, Heer. Dan is dat toch heerlijk dat we dat uitzicht hebben, dat u komt om ons te halen en te brengen waar u bent. U hebt dat gebeden tot uw Vader, toen u nog op de aarde was, dat u wilde dat diegenen die u gegeven zijn, en dat voelen wij zo sterk, Heer, dat we gegevenen van de Vader zijn, dat u die wilt hebben daar waar u bent. Wat is dat heerlijk, Heer, dat we hemelburgers zijn. Dank u wel dat u ons wilt laten zien en dat u ons wilt bemoedigen en kracht wilt geven om voor te gaan totdat u komt. Uw naam daarvoor geloofd, gedankt en geprezen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En het is lied nummer 16. De versen, er staat hier 1 en 4, maar ik wilde zo graag alle 4 versen. Vindt u dat goed? Dat we ze alle 4 zingen. Dus alle 4 versen van lied nummer 16. Ik ben hier een vreemdeling op reis naar huis. nu gaan staan om de zegen te ontvangen. En daarna zingen we dan nog het slotlied, dat is dan Johan de Heer 404. En mag ik u nog aan herinneren dat als we bij de uitgang, dat u dan langs de offerblok komt, dat u daar aan denkt. 404 straks als slotlied, hart aan hart en één in Jezus. Ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen van hem die is en die was en die spoedig komt. Zo mogen de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap, kracht en leiding van de Heilige Geest zijn en blijven met ieder van ons om tot zijn eer te wandelen. Amen. 404, hart aan hart en één in Jezus. gezegende zondag.